Dan gaan wij nu over naar de schriftlezing. En we lezen vandaag de eerste verzen en de laatste verzen van de Romeinenbrief. Van Romeinen 1 lezen we vers 1 tot 7. En daarna van Romeinen 16 vers 25 tot 27. We beginnen zo met Romeinen 1 vers 1 tot 7. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften, aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods zoon te zijn in kracht, Jezus Christus onze Heere, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen, tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus. Aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen, die te Rome zijn, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. En dan lees ik in hoofdstuk 16 vanaf vers 25... Hem nu, die bij macht is u te versterken, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard, en door profetische schriften, volgens bevel van de eeuwige God, tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs, bekendgemaakt onder alle volken. Hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Ja, gehoorzaamheid van het geloof, dat is een uitdrukking die zowel in hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief voorkomt, in hoofdstuk 1 vers 5, en in hoofdstuk 16 vers 26. En ik moet u zeggen, dat intrigeerde mij een beetje, ja, dat is trouwens al een poosje. En toen ik een week of twee geleden ineens dacht, ja, misschien is het fijn om daar eens een keer met elkaar over na te denken. Toen was ik daar, toen was van overtuigd dat je daar zoveel van terug kon vinden overal. En toen ik er echt voor ging zitten, toen dacht ik, nou, het is minder dan je dacht, Gijs. Dus het was nog best een beetje nadenken en zoeken en van alles en nog wat. En ja, gehoorzaamheid is zo'n begrip waar we het allemaal wel eens een beetje moeilijk mee hebben, heb ik de indruk. En dan moet je luisteren naar iemand die boven je staat en gehoorzaam zijn en wat je baas zegt en wat de onderwijzer of de leraar op school zegt of nou ja, noem maar op. Wat iedereen zegt, dan moet jij naar luisteren en dat moet je nog doen ook. Nou, dat is een beetje moeilijk voor mensen. En dan hebben we het ook nog over gehoorzaamheid van het geloof. Waar moeten we dan daar nu weer aan gehoorzamen? Nou, dat zijn dingen die dan misschien door je gedachten spelen. En ik wil er eens zo samen met u allen over nadenken straks. Maar we gaan eerst Gods aangezicht zoeken. Liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is geweldig om met uw woord bezig te zijn. Het is geweldig om zoals gemeenteleden onderling bij elkaar te komen. Te weten wat we met elkaar mogen delen, al die schatten en wijsheid die verborgen zijn gebleven en nu geopenbaard. Dank u wel, Vader, dat we het van u mogen verwachten. Ook vanmorgen schenkt u ons een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Dat we mogen groeien in de erkenning van u en vervuld mogen zijn met de erkenning van uw wil. Vader, en als we dat van u ontvangen hebben, dat geweldige geloof wat al die beloften aan ons geschonken heeft. En u te kennen en Christus te kennen. En de kracht van uw opstanding die hem gegeven heeft, Vader. Ach, wat meer hebben we nodig. Dank u wel dat u dat bekendgemaakt heeft en schenkt. En dank u wel dat we zo op u gericht mogen zijn. Een kort moment waarin we over gehoorzaamheid van het geloof mogen nadenken. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik, Ik heb al gezegd, het komt in Romeinen 1 voor en het komt in Romeinen 16 voor. En dus dacht ik bij mezelf, ja, misschien is er helemaal geen verschil. Of misschien zijn er juist wel verschillen. Want in het gedeelte waar het voorkomt in Romeinen 1, daar staat dat het gaat over het evangelie van God. Aangaande Gods Zoon, uit het geslacht van David. Nou, en zo wordt er wat genoemd. De Zoon van God al van tevoren werd gepresenteerd vanuit de profeten. En dan in hoofdstuk 16, daar staat dat het gaat over mijn evangelie. Hè? Dus dat is dan net weer blijkbaar iets anders dan het evangelie van God. En we gaan eens nadenken of dat inderdaad nou een verschil is. Nou, het evangelie van God. Wat staat er dan? Dat de Zoon van God, Christus, tevoren beloofd door zijn profeten in heilige schriften aangaande zijn Zoon, dat hij voortkwam uit het zaad van David. Nou, dat moest ook, want zo is het gezegd. En ook van onze Heer wordt aangereikt in de geslachtsregisters dat hij inderdaad uit het zaad van David gekomen is. En dan staat er nog dat het bevestigd is in de evangelie. Dat het aangetoond is dat hij Zoon van God is in kracht, overeenkomstig de geest van heiligheid, uit opstanding van de doden, Jezus Christus onze Heer. Nou, opstanding van de doden, dat is een zaak die in het Oude Testament heel sporadisch voorkwam. Maar het gebeurde wel. Maar in het Nieuwe Testament ook een aantal keren door de Heer Jezus werd gegeven. De jongeling van Nahum, we denken aan het dochtertje van Jairus, we denken aan Lazarus. Met name dat laatste, dat is toch wel iets geweest wat een heleboel tumult teweegbracht en vijandschap van hen die Christus niet wilden aanvaarden als de Zoon van God en als de koning van Israël die en het koninkrijk dat door hem aangeboden werd. Ja, nou, ik denk dat wel het aantonen is dat hij de Zoon van God is in kracht. Hè. Hij deed krachten, hij deed tekenen, hij deed wonderen. Alles wat je van de Zoon van God verwacht en van de koning van Israël verwacht, is dat deed hij. En hij werd niet geaccepteerd. We kunnen ook denken aan het feit dat hij is opgestaan vanuit de doden. Natuurlijk, dat is ook een geweldige gebeurtenis. Als dat niet gebeurd was, dan zaten we hier niet eigenlijk. Dus dat is vanaf dat het gebeurd is tot in alle eonen en verder, is dat de basis waarop alles gebeurt. Hij is degene die Gods voornemen, Gods plannen tot uitvoering brengt. Dat is Gods Zoon. Het werd tevoren beloofd door zijn profeten, staat hier. Hè? Dan denk ik bij mezelf, wat vinden we nou bij de profeten eigenlijk? Daar vinden we, hè, want Christus was zelf nog niet gekomen, daar vinden we dus schaduwbeelden van de komende Christus. Het gaat over voorspellingen, over Christus. En toen die echt kwam, werd hij niet aangenomen. Dus het hele Oude Testament staat vol van hem die komen zou. En even leek het erop, hè, bij de intocht in Jeruzalem. Dat palmtakken op de grond en klederen op de grond. En hij zat dan wel niet op een mooi wit paard, maar op een ezeltje. Maar dat was ook al voorspeld in het Oude Testament. Dus en men was blij enzovoort. Ja, niet iedereen hoor. Want 3 dagen later waren ze zo blij niet meer. En toen werd gezegd, kruisig hem. Hè? Oude Testament geeft schaduwbeelden van de komende Christus. Voorspellingen die door het volk niet werden aangenomen. En het koninkrijk dat aangeboden werd dat door het volk niet werd geaccepteerd. Het is toch vreemd, hè? Als je dan opgevoed bent met dat Oude Testament, met al die voorspellingen en beloftes aangaande de Zoon van God, die koning zal zijn, het zaad van David. En als hij dan komt, dan herkennen ze hem niet. Is dat niet vreemd? Wat is er dan toch aan de hand? De koning komt. Waar dan? Ik zie geen koning. Ja, ik zie een man die wel wonderen doet enzovoort, maar hij ziet er helemaal niet koninklijk uit. De schaduwbeelden, je zou kunnen zeggen, die versluieren eerder de Christus die komen zou, dan dat ze hem openbaren. En dan heeft Paulus het in hoofdstuk 16 over mijn evangelie. Wat vinden we daar bij mijn evangelie? Nou, dat is, daar vinden we een onthulling van Gods geheim. In vers 25 staat dan aan hem nu, die jullie standvastig kan maken overeenkomstig mijn evangelie. Nou, dat is zo'n uitdrukking, mijn evangelie. Daar hebben sommige mensen toch een behoorlijke hekel aan dat Paulus een evangelie heeft, wat hij noemt mijn evangelie. Wat moeten we daar nou mee? De Heer Jezus heeft toch evangelie verkondigd? Kijk. En als je daar kriegelig van wordt, dan denk ik, dan heb je niet genoeg de schriften onderzocht. Als je er blij van wordt, dan heb je het misschien wel onderzocht. Mijn evangelie. Nou, ik heb het even nagekeken. Het komt een keertje of vier komt het voor. In de brieven van Paulus, dat hij spreekt over mijn evangelie. En dan ook nog twee keer over ons evangelie. En dan een keer of 35 staat er het begrip evangelie, het evangelie. En het is allemaal mijn evangelie, zou je kunnen zeggen, wat onthuld wordt door Paulus. En wat wordt er dan onthuld? Overeenkomstig mijn evangelie en de proclamatie van Christus Jezus. Overeenkomstig de onthulling van een geheimenis. Dat is dan toch wat anders dan wat in Romeinen 1 staat. Daar werd gewezen naar de Christus, die al voorzegd was in het Oude Testament door profeten. Maar hier gaat het over de proclamatie van Christus Jezus, overeenkomstig de onthulling van een geheimenis dat verzwegen was, staat er zelfs, in eonische tijden. Maar vanaf nu, bovendien, onthuld door profetische schriften. Dus vanaf nu, op het moment dat Paulus dat schrijft, toen werd dat evangelie wat hij mijn evangelie noemt, en toen werd Christus, die daar natuurlijk degene is die verkondigd wordt, het is een goed bericht over Jezus Christus, het is sterker nog over Christus Jezus staat hier, er zit ook nog een verschil tussen, dat vanaf nu zich Paulus bekendgemaakt wordt. Terwijl wat er staat in Romeinen 1, dat is in het verleden al bekendgemaakt door profeten. Dus er is iets nieuws, er is een onthulling van een geheimenis dat verzwegen gebleven is. En beide zaken, die staan in verband met geloofsgehoorzaamheid. Weet je wat zo vreemd is? Dat zegt men wel eens dan tegen me, hè? Als ik dan spreek over een geheimenis dat bekendgemaakt wordt in de Romeinenbrief, dat veel verder onthuld wordt natuurlijk in de brief aan de Efeziërs en waar uitgebreid ook aandacht geschonken wordt in de brief aan de Colossense. Wie nou die Christus is, het begin van alles, hè? De eerste van alles, hè? We hebben er wel eens meer over nagedacht. En dan zeggen ze, ja, maar Paulus, die verwijst heel veel terug naar het Oude Testament. Nou ja, dat is ook zo. Je leest en dan zie je al die kleine tekentjes, A, B, C, soms wel eens tot J en K toe. En er zijn allemaal verwijzingen naar het Oude Testament onder. En hij citeert uit het Oude Testament. En nou doet hij dat wel eens vreemd hoor, Paulus, want hij verandert het ook. Maar dat is bewijsvoering dat de Heer Jezus de Zoon van God is En wat zijn komst nu voor de natiën, voor de volken, voor de heidenen, zal ik maar zeggen, te betekenen heeft. En dan gaat hij wel stukjes uit het Oude Testament halen en dat past hij aan op de gewijzigde omstandigheden. Maar als het gaat over geheimenissen en over dingen die niet zo bekend zijn of die helemaal nieuw zijn, dan is er geen enkele verwijzing te vinden naar het Oude Testament. Dat is heel vreemd. Dan zegt hij niets, haalt hij niets aan uit het Oude Testament om iets te bewijzen. In de hoofdstukken 5, 6, 7 en 8 haalt hij niets aan uit het Oude Testament. En waar gaat het dan over? In die hoofdstukken 5, 6, 7 en 8. Nou, dan gaat het over rechtvaardiging. Dan gaat het over vrede met God. Verzoening, hè? Eigenlijk het begrip vrede met God. Dan gaat het over met Christus gestorven. Ja, dat kan je ook niet vinden in het Oude Testament, want dat kruis dat stond pas toen het Oude Testament al geschreven was. En toch, hè, het had er wel kunnen staan. Het had er kunnen staan. Maar er is Paulus, die spreekt het woord des kruises, hè, zegt de Korinthebrief. En daarin onthult hij ook over dat kruis de wonderbaarlijkste dingen. En ik denk wel eens, hè, ik ben daar wel eens in gesprek met sommige mensen over, dat we te weinig weten van wat er op Golgotha gebeurd is. Dat geloof ik vast. Dus daar komen we nog wel een keer terug. Het is alleen een beetje jammer dat, ja, dat valt me dan op. En misschien ben ik dan kritisch hoor, dat zou best kunnen. Mag u tegen de deur zeggen, je bent zo kritisch. En dan zeg ik, ja, dan ben ik toch kritisch. Maar als we hier op Goede Vrijdag komen, zitten er 80 mensen. En dan zijn het er nog best veel. En dan gaat het over het kruis. Het interesseert ons misschien niet zo. Of we hebben geen tijd. Dat zal het wezen. We hebben geen tijd om over het kruis na te denken. Terwijl daar alles volbracht is. Wat maar volbracht kan worden. En als het over... We gaan met Pasen komen, want dan is er een feestje. Hè? Er is een opstanding. Maar het kruis, wat moet je daarmee? Daar kwam alles tot de kernen van de zaak. Het vlees wordt daar gekruisigd. Het vlees heeft geen enkele nuttigheid. Maar dat willen we liever niet zo horen. Hè? In de kerk wordt daar ook niet zo over gesproken. Goed, mijn evangelie. De onthulling van een geheim. Nou ja, het geheim van het evangelie, dat is de verzoening. Hè? Dus dat is onthuld. En daar wordt dan in dat evangelie van Paulus gesproken. Nou, beloofd door zijn profeten, hadden we net gezegd, hè, uit het Oude Testament. Nou, wat vinden we nou niet bij die profeten? Wat we wel bij Paulus vinden? Paulus, die laat die schaduwbeelden die er zijn vanuit het Oude Testament, die vertaalt hij in het echte wat er is. En wij hangen vaak nog aan die schaduwbeelden, want dat kunnen we zien. Maar Paulus waarschuwt, doe dat nou niet. Hè? In Colossense, ik heb die tekst eens even aangehaald, Colossense 2, vers 16 en 17. Laat dan niemand jullie richten, hè? Dus veroordelen zie je misschien zelfs nog, maar in ieder geval beoordelen in zaken voedsel of drank, of details van een feest, of van een nieuwe maan, of van sabbatten. Die een schaduw zijn, zegt hij, die een schaduw zijn van hetgeen op punt staat te komen. Alles uit het Oude Testament, het zijn schaduwbeelden. En je moest dingen doen, je moest gehoorzaam zijn. Om die religie, om dat geloof van Israël uit te voeren. Maar het zijn alleen maar schaduwbeelden die wijzen op het werkelijke. En de schaduwbeelden, die lijken we beter te begrijpen dan het werkelijke. En dat is eigenlijk een beetje mijn verdriet. Laat dan dus niemand jullie richten, die een schaduw zijn van hetgeen op punt staat te komen. Het lichaam echter is van de Christus. Nou, wat betekent dat? Ik heb daar eens over nagedacht en iemand heeft me dat daarop gewezen. Het lichaam echter is van de Christus. Oftewel, Christus is de belichaming van de schaduwbeelden. In het Oude Testament wisten ze niet wie Christus was. En als je nou, ja, zal ik maar zeggen, van de huidige tijd terugkijkt naar de geschiedenis, dan zie je daar in die geschiedenis is daar het kruis. En is daar de Zoon van God. En als je daar het licht op schijnt, dan valt daar een schaduw achter. En die schaduw, die als het ware de toekomst gaf, die had Israël. Maar had niet het echte. Israël had nog niet de Christus. En toen ze hem konden hebben, hebben ze hem laten veroordelen. En dat is het punt. En het gekke is, wij hebben zoveel gevoel voor schaduwbeelden, omdat dat in menselijke vormen is gepresenteerd. En als we aan de hemelse dingen denken, dan waar het werkelijk over gaat, dan gaat het ons vaak boven de pet een beetje. Hè? En dan is het moeilijk om een vorm van gehoorzaamheid te hebben aan dingen die je niet begrijpt. Ja, en daarom wilde ik het toch een beetje hebben, hè? Over hebben. Tot gehoorzaamheid van geloof. Nou, vroeger, hè, in vroegere tijden voor Israël, was gehoorzaamheid van geloof, was gehoorzaam zijn aan de wet en aan de geboden. En als je dat deed, dan kwam God in actie, die kwam voor je op en die verjaagde volkeren en die verjaagde vijanden. En God liet zijn kracht zien. Daar komt het op neer. Voor de natie, voor ons nu, is gehoorzaamheid van geloof niet die wetten en die geboden proberen te volbrengen. Het is een vrucht die groeit uit het geloven van het evangelie. Ja, dan moet je wel weten, wat is het evangelie? Anders kan je, natuurlijk weet je niet wat je moet geloven. Hè? Nou, dat gaan we nog even over hebben. Dus vroeger was het voorwaardelijke vergeving. Je moest iets doen en als je dat niet deed, dan kreeg je geen vergeving. Hè? Je moest offers brengen en noem maar op. En je moest je ook bekeren en als je dat niet deed, het had te maken met zegen en vloek die bij die wet hoorden. En wat is het nu in de brief aan de Romeinen? Het is volkomen rechtvaardiging door geloof alleen. Geen wetten, geen geboden moet je volbrengen. Het is geloof. En ja, wat is dan geloof? Het gaat niet om ons geloof. Laat ik dat nou eerst maar zeggen. Het gaat om het geloof van onze Heer Jezus Christus. Die geloofde God tot in het diepste, tot in het minuscuulte. Dat God hem gezonden had, hè, en dat lezen we in de Filippenzenbrief, dat goden gelijk zijn, niet als roof geacht heeft, maar, en dan steeds verder omlaag, tot de diepste diepte van de aarde, nederdalend als mens. En de weggaan van de dood van het kruis. En hij geloofde dat God hem die weg moest laten gaan. En er worden niet zoveel woorden aan gewijd, maar als we de Colossensebrief lezen en zien dat hij de Zoon van Gods liefde is, als we daarin lezen dat hij de eerstgeborene van heel de schepping is, het eerste wat God deed toen hij een scheppingsdaad verrichtte, waar uiteindelijk alles uit voortgekomen is wat wij kennen en waarin we leven, toen schiep hij de Zoon. En zou hij dan niet met die Zoon overlegd hebben wat de bedoeling was? Ja, ik denk van wel, het was, hè, hij werd bekendgemaakt ook in de Colossensebrief als de Zoon van Gods liefde. Dus het gaat om zijn geloof en hij geloofde dat wanneer hij die weg zou gaan die God hem gezegd had te gaan, dat hij de redder zou zijn die God had gegeven voor heel de schepping. waren reddeloos verloren omdat we ongehoorzaam waren aan één klein gebodje. Van eet nou niet van die vrucht. En er was niets voor nodig. En zo met een natte vinger werd de mens meegenomen toen erop gewezen werd van oh, die is al hartstikke lekker. En nou, en dat ziet er ook zo lekker uit. Ja, nou zeker hè. Sterven ben je. Sterven ben je tot je zal sterven. Dat was het effect. We waren reddeloos verloren. We waren ongehoorzaam geworden aan één gebod. En zo is de dood, heeft alles bedorven. En hij stierf die dood, opdat wij met hem gekruisigd zouden zijn en met hem zouden leven in dat nieuwe leven. Adam bracht de dood, Christus brengt het leven. Het zijn twee mensen die in wezen de hoofdzaken aangeven van de schrift. En dat mogen we geloven. Dus we hoeven verder helemaal niet te geloven dat we allerlei moeilijke en wonderlijke dingen moeten doen. God doet voor gelovigen, als het donker is, hè, en je ziet niks. Het is donker in de wereld, je ziet niks, je weet niks van de dingen die boven zijn, zal ik maar zeggen. En dan doet God het raampje open. En met dat hij dat raam open doet, dan zien we al die gebeurtenissen die in de Bijbel beschreven staan. Dat Jezus voor ons gestorven is. Dat God door de dood van zijn zoon met ons verzoend is. Dat God door het geloof van de zoon en door het bloed dat hij gestort heeft ons vrijspreekt. Van alles waardoor we mislukkelingen waren geworden. Dat zien we door dat open raampje. Je ziet het gebeuren, het staat beschreven in de schrift. En dan ben je een gelovige. Als je dat ziet en zegt, nou, dat is van mij. Dat heeft God aan mij gegeven. Is het moeilijk? Nou, ik denk een lammetje slachten. En of een duifje en dan naar een priester brengen. En hij dat toch maken naar Jeruzalem enzovoort. Dat is veel moeilijker. We mogen gewoon het plaatsje waar we zijn. Mogen we door het raampje kijken. Oh, God heeft u dat voor mij gedaan. En we mogen nadenken over Gods liefde voor ons om zijn eigen zoon die weg te laten gaan. God is niet alleen een schepper, maar God is vanaf het begin af aan, zelfs voordat hij, voordat er zonde was in de wereld, zelfs God wist dat het gebeuren zou. Die appel of die peer of welke andere vrucht je ook mag noemen. Ik zou hem niet eten als je hem tegenkomt bij de groenteboer, want het is foute boel. God had tevoren al het lam gezien. En op het moment dat de mens een zondaar werd en overtreden werd, werd het lam al geslacht van tevoren. God had het allemaal al klaargezet. Er is geen enkele toeval of wat dan ook voor nodig. En de Heer Jezus wist al van kinds af aan toen hij hier op aarde kwam, wat Gods wil was met hem. Kunnen we misschien niet bedenken. Maar de genade was op hem vanaf het begin. En dan kunnen we denken, oh, hij kwam er in de loop van de tijd al achter. Nee, alsjeblieft niet. Hij was volkomen door Gods geest werd hij geleid in alles. Van jongs af aan. Gehoorzaamheid van het geloof. Vroeger en nu. Nou, vroeger vond ik, denk ik, als ik toen geleefd had, had ik het echt moeilijk gevonden. Je moet dit, je moet dat, geboden en nou, enzovoort. Hè. Er waren zoveel wetten, je moest van alles en nog wat doen om God gunstig te stemmen. En nu is het, God doet een raampje open en laat zien hoe lief die heeft. Nou, dat is wel het verschil, hè. Nou, wat zijn nou aspecten van gehoorzaamheid? Ja, dat is iets wonderlijks. Daar moeten we dan niks mee doen. Geloof schenkt te stoppen met eigen inspanningen. Eigen inspanningen, dus dat is gewoon vanuit onze eigen kracht of zwakheid. Ik denk dat het laatste is. Vanuit ons eigen willen en woelen. Stop er nou mee. Want God is het die het willen en het werk in ons bewerkt. Ja, moet je dan niks mee doen. Nou, dan kom ik straks beginnen over terug. Je moet niks, nee. Dat is al fijn. Je mag. God is het die het willen en het werken in onze werk. En alleen dat wat voortkomt uit zijn willen en zijn werken wat hij in onze werk, alleen dat is tot Gods welbehagen. Dus alles wat je uit jezelf doet, waarvan je denkt, ik zal eens voor de Heer dit en ik zal eens voor de Heer dat. En ik zal eens de trappen van Sint-Pieters met een tandenborstel schoonmaken. Dat zal hij ook best fijn vinden. Nou, allemaal niks. Ophouden met eigen werken, ophouden met eigen plannen, ophouden met hoe zullen we dat eens regelen en hoe zullen we dat eens regelen. We gaan bidden, we gaan bidden, we gaan beginnen met bidden. Vader, schenkt u ons een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Doet u het in ons. Geeft u vorm aan de uitvoering van dat geloof in ons. Want alleen dat is voor u welbehagelijk. Nou, als we nou moeten stoppen met iets, hoe gaat het dan verder? Nou, God schenkt ons zijn gerechtigheid. Vroeger moest je dus die wetten doen en dan was je niet eens rechtvaardig. Er werd alleen je zonde vergeven. Als je wel je best bleef doen, als je berouw had. Maar God schenkt ons nu zijn eigen gerechtigheid. Hij schenkt zijn vrede aan ons. De vrede, waarvan... Oh, zo mooi. Hoofdstuk 4, Filippenzen. De vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is wat? Vrede die alle verstand te boven gaat. Daardoor worden onze gedachten behoed en bewaard. In verzekerde bewaring door dankzegging. Hij geeft ons het vertrouwen op hem dat wat hij wil zal gebeuren. Ja, maar wat hij wil, ja, je mag niet vloeken, toch doen we het en er gebeurt niks. Nou ja, ik wil niet zeggen, let maar op, het komt nog wel, dat wil ik helemaal niet zeggen, helemaal niet. Nou, God past alles in zijn raadsbesluit in. God heeft een plan, een voornemen, een raadsbesluit waarin al de overtredingen van mensen, de ongehoorzaamheid van mensen, al die dingen waarvan je zegt kan nooit meer goedkomen, dat komt goed omdat hij het weet, omdat het in zijn raadsbesluit past. Omdat hij het uitwerkt. En dat vertrouwen. Dat hij het zal uitwerken. Dat hij wat hij beloofd heeft zal doen. Dat hij alles zal samenwerken ten goede voor hen die God lief hebben. Nou, dat bent u. U bent een gelovige. Het raampje is open gegaan. En u heeft vol verwondering en misschien ook vol bewondering Gods wonderbaarlijke wegen ontdekt. Waarin hij met u en mij op pad is. Onder, boven, voor en achter. God is overal. Het vertrouwen op God. Die alles uitwerkt tot een volkomen heerlijkheid. Nou, dat geeft God. Dus dat is al iets wat hij in ons legt. En waar ons willen en ons werken uit tevoorschijn komt. Als het tot zijn welbehagen zal zijn. Nou, er zijn nog meer aspecten van geloofsgehoorzaamheid. Het heeft betrekking op de bediening van Paulus voor de natie. Het komt voort uit die, wat we net gezegd hebben, dat geheim dat onthuld is van de verzoening en wat we genoemd hebben, de rechtvaardiging door het geloof van onze Heer Jezus Christus. Al zijn werken, daar komt het uit voort. Het geloven van dat evangelie, dus door het raampje kijken en zeggen, oh, geweldig, geweldig wat God voor mij gedaan heeft. Het komt niet uit tekenen of wonderen, geen bovennatuurlijke manifestaties, geen talen die je niet zo goed begrijpt, bijvoorbeeld, geen bijzondere lichamelijke krachten, zelfs geen dwang om een leer aan te nemen. Niemand kan jou dwingen om te geloven. God geeft het geloof. En het is een gave, zo geweldig, zo groot. Maar, wat is het? Het is luisteren. Luisteren naar wat God tegen ons zegt. Je bent zonder oorzaak, hè? Om niet gratis gerechtvaardigd in genade. Je bent geen vijand meer. Want je bent tot hem verzoend door de dood van zijn zoon. Hij heeft ons met zich verzoend. Een paar weken geleden klonk daar een predikatie over. Hey, we zijn tot hem verzoend door de dood van zijn zoon. Ja, een heel gek voorbeeld heb ik misschien nou ineens in gedachten. In de jaren 40, 45 enzovoort, toen het oorlog was, was dat ook in het Verre Oosten, in Zuidoost-Azië. En toen op een gegeven moment het tij begon te keren voor de Japanse soldaten, toen verscholen ze zich in de bossen. Want ze werden nu opgejaagd in plaats van dat ze zelf aan de winnende hand waren. En op een gegeven moment was het over. In augustus was het over door die gewelddadige atoombommen. Maar goed, het was over. Laat ik maar. Maar er waren nog een heleboel van die Japanse soldaten. Die zaten nog in die oerwouden van Burma en noem het maar op. En die wisten helemaal niet dat het over was. Die dachten alleen maar dat er vijanden waren. En als ze een vliegtuig hoorden suizen door de lucht, dan doken ze in de blubber, want ze waren bang dat er een vliegtuig kwam met bommen en die op ze jaagden. En pas op een gegeven moment, als ze uit dat oerwoud vandaan kwamen, omdat mensen verteld hadden dat ze al 15 jaar voor niks op de vlucht waren. En ze gingen dat geloven. En toen zagen ze dat vakantiegangers waren in die vliegtuigen, die fijn naar Thailand gingen en zo. Toen dachten ze, oh, 15 jaar in angst gezeten. 15 jaar lang vijanden gezien die er niet waren. Vroeger waren we vijandig tot God. Maar God heeft gezegd, je bent helemaal geen vijand van mij. En ik ben zeker geen vijand van jou. Het is vrede. Kom tevoorschijn uit dat oerwoud. Kom tevoorschijn uit dat oerwoud van eigen dingen doen, eigen denken. Denken dat je mij een plezier doet met dingen die nutteloos zijn. Kom tevoorschijn. Het is vrede. God heeft jou tot hem verzoend door de dood van zijn zoon. Dat is wat. Het geloven van dat goede nieuws, dat zal ons leiden tot gehoorzaamheid, want het draagt vrucht in ons. Het gaat vrucht in ons dragen. Er gaat iets in ons ontwikkelen, wat God geeft. Hè, een ontwikkeling die ons als het ware leidt tot gehoorzaamheid aan de dingen die we geloven. Kijk, als we gerechtvaardigd zijn, dan is dat niet alleen maar een uitspraak van een rechtbank. Nee, dan geeft God iets in ons waardoor we weten dat we gerechtvaardigd zijn. En het typische is, als dat gaat werken, dan gaan we vanzelf ook. Gaat ons geweten een beetje veranderen misschien? Zelfs met het aangifte doen van belasting of zo. Hè? Zelfs dat kan. Dan ga je het doen waarvan je denkt van ja, eigenlijk is dat het juiste. Dan ga je, omdat je gerechtvaardigd bent, gaat dat ook werken in ons. En gaan we rechtvaardige dingen doen. Niet omdat we dat allemaal zo ons dan uitstrekken, maar het gebeurt vanzelf. Wie een dief was, die ligt, die steelt niet meer. Dat is een werking van binnen. Niet omdat je bang bent voor de gevangenis, maar doodgewoon omdat je het niet meer wil. Omdat je samen met God wandelt. En dat verandert ons. Nou, andere aspecten hè, van geloofsgehoorzaamheid. Geleid door Gods geest komen we, wat Paulus noemt, een logische godsdienst. En dat staat in Romeinen 12. Hè. Ik spreek jullie dan aan, broeders. Door het medelijden van God. God heeft medelijden met onze situatie van nutteloosheid en zinloosheid. Het medelijden van God om jullie lichamen te stellen tot een offer. Levend, heilig, welgevallig voor God. Dat is jullie logische eredienst. En een vers verderop staat. En niet ingesteld te zijn op deze eon. En aangezien we weten dat het een boze eon is. Als we ons op die eon, op dat tijdperk, dat boze tijdperk richten. Dan, en de dingen van dat boze tijdperk willen doen. Dan worden we boze mensen. Dan worden we, ja, eigenlijk, weer met die ene vinger van de tegenstander meegenomen, weg van het leven, terug naar de dood. Stel jezelf tot een levend, heilig God, welgevallig offer. Waar kunnen we dat doen? In Jeruzalem, bij de priesters? Nee, in Jeruzalem, God heeft dat allemaal weggedaan. God heeft dat 70 na Christus, heeft dat allemaal weggedaan, omdat het nutteloos geworden was. Christus, de werkelijkheid was gekomen en al die rituelen, die schaduwbeelden waren, die weg. God heeft het gewoon voor gezorgd dat we het niet meer kunnen doen in overeenstemming met de schrift. En wij maar verzinnen hoe we in plaats van dit, dan is dat en dan zetten we een kaars neer en dat is dan dat. En ja, allemaal mensenwerk, allemaal flodderwerk. Christus is onze werkelijkheid. En dat is geen flodderwerk. Daar is iets gebeurd aan dat kruis. En daar is een opstanding geweest. En daar is een belofte aan ons gedaan dat we met hem gekruisigd zijn. En met hem opstaan en zullen opstaan in nieuwheid van leven. En wat dan bij onze Heer in 3 dagen gebeurd is. Van het dood aan het kruis. En wij zijn toen met hem gekruisigd. God zag dat al van tevoren. Dat is in 3 dagen is die opstanding geweest. Nou is God zo... Zo'n geweldige God, dat hij wacht totdat de laatste gelovige binnengekomen is. En dan zal hij ons allen, hen die in Christus gestorven zijn en wij die dan nog zullen leven, zal hij in 1 keer die opstanding laten meemaken. Want de doden zijn uit de tijd. Die hebben er geen erg in dat er misschien al een paar 100 jaar verstreken zijn of misschien zelfs wel een paar 1000. Inmiddels. En wij die in de tijd zijn nog, wij verwachten hem. En we zien uit naar die geweldige gebeurtenis. Niet ingesteld op de boze eon, maar ons lichaam stellen tot een levend, heilig, God welgevallig offer. Nou, hoe doen we dat? Dat kan al voordat u de deur uitloopt, Heer. Dat kan u nu doen in gebed. Ik wil van u zijn. En ik. Mijn lichaam, wilt u het gebruiken om een instrument van u te zijn? Mag ik een slaaf van Christus, een slaaf? Sorry, ik zeg het verkeerd. Mag ik uw eigendom zijn, Heer? Dat is een slaaf van Christus zijn. Voordat u de deur uitgaat, heeft u dat offer gebracht. En als u er nog even over wilt nadenken, dan doe het vanavond. En ik zeg het maar tegen de enkeling die dit nog niet gedaan heeft dan. Hè? Je lichaam stellen tot een offer, levend, heilig, welgevallig voor God. Welgevallig voor God. Wil je welgevallig voor God zijn? Laat hij het zijn die het willen en het werken in ons bewerkt. En ik zeg niet wat u moet doen. Ik zeg wat God u voor mogelijkheden geeft om waardevol te zijn. Voor hem en voor elkaar. Goed, waarop zullen we ons dan mogen richten? Op wat er vanaf nu is. Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is, hè, Colossense 3, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend, wees bedacht op wat boven is. Of zullen we de dingen doen van vroeger? Maar daar zegt Paulus over, bedenk dan niet wat op de aarde is, want jullie stierven en jullie leven is verborgen met Christus in God. En hij leeft en ons werkelijke leven is verborgen in hem. En dat verborgen leven, dat delen we met hem, want hij heeft woning gemaakt in ons hart. En zo mogen we onze redding uitwerken. En dan staat er misschien met vrezen en beven. En waar is dat vrezen dan voor? Dat we hem verdriet zouden doen. Dat we in plaats van de gezindheid van de geest die we ontvangen hebben, toch zo nu en dan eens even naar die vruchten in dat paradijs kijken. En denken, zal ik? Nee, tuurlijk niet. Dan ga je dood. Stel je voor, dat heeft God vergeten natuurlijk. Hij heeft er niet op gezet, dodelijke vrucht. Heeft hij er niet op gezet? Al hadden ze het vast niet gedaan. Ofwel, zelfs dat doen we. We blijven toch ook. Er staat op pakjes. Dat blijven we ook doen. Dus we hadden die appel of die peer ook wel gegeten natuurlijk. Tot zover.